Hallo CryptoCoiners, het is woensdag 27 januari 2021. Wat kun je doen met momentum, trend en volume als het gaat om het voorspellen waar het heen gaat met de prijs van Bitcoin? Dat is een van de meest gestelde vragen. Wat denk je dat de Bitcoin gaat doen? Gaan we nog verder dalen? Gaan we nog verder stijgen? En ik ga je zo meteen laten zien hoe je begrippen als momentum, trend en volume kunt gebruiken om dat min of meer te voorspellen. Het is natuurlijk geen kristallenbol verhaal, want niemand kan in de toekomst kijken. Maar die gegevens vertellen je wel heel veel over waar het heen zou kunnen gaan met een grote mate van waarschijnlijkheid. Dus daar komen we zo meteen nog even op terug. Maar eerst kijken we natuurlijk even naar de charts, zoals we dat elke werkdag doen, van Bitcoin en Ether. En we kijken even naar informatie die de CryptoCoin Scanner heeft gegeven over de trend op dit ogenblik als het gaat om altcoinmarkten en de barometer. Oftewel, kun je wel of niet goed traden vandaag? Spoiler alert, op dit ogenblik, het is nu 11:15 als ik dit opneem, absoluut niet. Maar laten we even beginnen met de charts. Als je dit op YouTube ziet, dan zie je de charts er nu ook bij. En ik kijk nu even naar de chart van de Bitcoin versus de dollar. En er is niet zo heel erg veel gebeurd. We zitten echt nog steeds in een dalende trend, in een bearish trend op die dagchart. Al een tijdje lang, dat zie je ook aan de peaks en troughs, de hoogtepunten en de dieptepunten. We hebben een nieuwe piek. Die is definitief nu, de piek van 25 januari, twee dagen geleden. Die is nu pas definitief, omdat daarvoor de candle van gisteren nodig was. Want als de candle van gisteren, 26 januari, een hoogtepunt had bereikt, een high had bereikt, hoger dan 34.888, dat was het hoogste punt van de candle van de dag daarvoor, dan was die dus niet geldig geweest. Dan hadden we nog steeds geen nieuwe piek gehad. Nu hebben we hem wel, want de candle van eergisteren is nu definitief, zeg maar, afgesloten. En we hebben een nieuwe piek, die is lager dan de vorige. De vorige piek was al een tijdje oud. Die was van, ja, het hangt er een beetje vanaf hoe je naar de chart kijkt. Of 14 januari, of als je heel nauwgezet kijkt, 19 januari. Maar die pieks, die zijn allebei inmiddels overtroffen door een nieuwe en een lagere prijs. Dat betekent opnieuw een bevestiging van de downtrend, van de bearish trend. En we zijn nu op weg naar de volgende low. En de prijs zou eigenlijk moeten blijven, zou moeten sluiten. In ieder geval vandaag, maar waarschijnlijk ook morgen en overmorgen. Boven de vorige low die we even hebben gepakt op 22 januari, vorige week vrijdag, van $28.800. Dus als de prijs daarboven blijft vandaag, dan is er eigenlijk niet zo heel veel te melden. Dan zitten we nog steeds in een min of meer correctie, maar nog steeds in een bearish trend. Maar als de prijs onder die 28.800 duikt, dan wordt die bearish trend nog een keer bevestigd. En dan is in ieder geval, wat mijn mening betreft, de weg naar beneden, op weg naar die gap van $19.900 echt wel ingezet. Dan wordt dat een steeds realistischer scenario. Op dit ogenblik dus weinig te melden, anders dan we nog steeds bearish zijn. Volgens de peaks and troughs zijn we bearish. De Keltner channels zijn nog steeds bearish. De parabolic stop and reverse is nu al bijna 2 weken, denk ik. Hij is bearish geworden op 11 januari. Het is nu, ja, dat is ruim 2 weken. Is nu al 2 weken lang bearish. Unbalanced volume is nog veel langer bearish. Die is al bearish eigenlijk sinds 14 januari. Bijna 2 weken, maar het bearish sentiment was al wat langer te zien natuurlijk. Kortom, bearish op dit ogenblik wat de Bitcoin betreft. En als je er geen enkele indicator op loslaat, je kijkt even rustig naar die chart, dan zou je ook kunnen zeggen, wacht eens even, we hebben een enorme parabolische stijging gehad. Die heeft geduurd tot 8 januari met die enorme all-time high van $42.000. Het is geen wonder dat de prijs daarna eventjes corrigeert. En dat is ook zo. Na elke stijging komt er weer een daling. Die daling is nu op dit ogenblik aan de gang. En dat is een heel gezond fenomeen. Verder helemaal niets aan de hand. Nogmaals, met de kwaliteit van Bitcoin niets mis. De fundamentele waarde van Bitcoin niet veranderd. Dat de prijs beweegt is puur een reactie van de markt op die enorm snelle stijging. Niks vreemds aan de hand. Verder, hoe ziet de urenchart eruit van Bitcoin? Die is ook bearish. En dat is nogmaals wat ik al zei, meestal wel een soort voorbode van wat de dagchart gaat doen. Je ziet hem nu bevestigd in de urenchart. Peaks en troughs zijn bearish. We hebben geen nieuwe peaks en geen nieuwe troughs. Ja, toch wel een beetje. Er is een nieuwe piek gekomen vannacht eigenlijk om 0 uur, precies om middernacht. Een nieuwe piek die lager lag dan de vorige van gisteren, of eergisteren was dat eigenlijk. Maar opnieuw, niet zo heel spannend. Je ziet de banden wat smaller worden. Er begint bijna een driehoek te ontstaan, een bearish driehoek. Als je de lijnen aan de bovenkant met elkaar verbindt door de pieken met elkaar aan elkaar te koppelen. En je doet aan de onderkant ook, dat is eigenlijk gewoon de trough nu van $30.810. Dan zie je dat er een bearish triangle ontstaat. Maar ja, we zitten al in een bearish trend. Dus die bearish triangle is alleen maar een bevestiging van wat er al aan de gang is. Heeft dus eigenlijk niets te betekenen. Maar er is één klein bullish, super klein bullish signaaltje op die chart als je naar de unbalanced volume kijkt. Maar ik moet er eerlijk bij zeggen, naar mijn mening gaat het echt nergens over. Ook die urenchart is bearish. Ik zie geen significante signalen op de urenchart op dit ogenblik die mij ervan overtuigen dat we op korte termijn, laten we zeggen de komende paar dagen, gaan stijgen met de prijs van Bitcoin. We zullen naar mijn mening eerder gaan dalen. Maar dat wil niet zeggen dat je niet ondertussen meer Bitcoin kunt vergaren, bijvoorbeeld door erin te gaan traden. En je zou natuurlijk ook kunnen overwegen, als je kijkt naar deze chart, er is best wel een aardige range nog, best wel een aardige zone van 5% ongeveer, 5-6% tussen het hoogtepunt en dieptepunt. Je zou natuurlijk kunnen zeggen, als de prijs nu weer even stijgt, dus als de trough van 30.018 niet wordt onderbroken, 30.810 niet wordt doorbroken, en de prijs stijgt weer naar zo'n $32.600, zou je kunnen zeggen, weet je wat, ik neem een short positie, ik verkoop wat. En ik ga, omdat ik ervan uitga dat we niet door die piek heen breken van $32.953. En ik koop het weer terug op het moment dat de prijs weer is gedaald. Zet altijd uw stoplimit buy order aan de bovenkant, boven die piek. Want als de prijs daar te veel doorheen schiet, dan wil je natuurlijk niet met dollars blijven zitten waar je eerst Bitcoin had. Maar het zijn mooie tradingmogelijkheden. En als je dat gisteren had gedaan, of laten we zeggen eergisteren om 10 uur, je zou hebben verkocht, dan had je kunnen terugkopen op 26 januari gisteren om 3 uur. Je had weer kunnen verkopen op 26 januari om 11 uur gisteravond. En zou weer hebben kunnen terugkopen vanochtend om ongeveer 10 uur. Kortom, twee hele mooie range trades. En dat zie je een paar dagen eerder ook nog een aantal keer gebeuren. Dat doe ik dus op de urenchart. Je ziet ze vanzelf als je kijkt naar de vorige high op $32.953 en de vorige low op $30.810. Daartussen zit die trading range. Dus Bitcoin, bearish op dit ogenblik. Eerder een prijsdaling dan een prijsstijging. Hoe ziet Ether eruit? Bullish op de dagchart, nog steeds weinig veranderd. We hebben een piek gehad, die is nu ook bevestigd. Eergisteren die piek van, wat was het, $14.676. We zijn nu op weg, die piek is bevestigd inmiddels. We zijn nu op weg naar de trough. Als de prijs boven de $10.034 blijft, dan blijft het sentiment of de trend ook gewoon bullish. Bullish volgens de peaks en troughs. Bullish volgens de parabolic stop en reverse, ook alweer een flinke tijd, sinds 19 januari al vorige week. Dinsdag geloof ik was dat. En ook de unbalanced volume is nog steeds bullish. Kortom, Ether laat op dit ogenblik een compleet ander patroon zien dan de Bitcoin. Dat was ironisch genoeg in drie jaar geleden ook zo. Toen de Bitcoin die parabolische stijging achter de rug had, begon opeens Ether te bewegen, snel te bewegen. En dus iedereen van, nou, je kunt beter maar uit Bitcoin. Ether is de bom, daar moet je in gaan zitten. En uiteindelijk bleek natuurlijk dat dat ook weer niet zo was. Het zijn altijd tijdelijke oplevingen die je ziet. Maar op dit ogenblik boeien aardig. Als je in Ether zit, heb je, en zeker als je er al een paar maanden in zit, je hebt mooi op tijd gekocht, vlak voor die aankondiging van de netwerkupgrade. Ja, dan zit je natuurlijk nu echt op rozen, hè, met een winst van, we zaten om $450 naar $1450. 12, nou, drie keer, meer, bijna drie keer, 300%. Dat is geen slechte, 200% groei is geen slechte stijging natuurlijk. Oké, dat wat Ether betreft op de dagchart. Op de urenchart ziet het er iets minder florissant uit. We zien een daling op dit ogenblik. De peaks en troughs zijn al bearish. Er ontstaat nu een min of meer symmetrische driehoek. De prijzen komen wat bij elkaar, de hoogtepunten en de dieptepunten. De dieptepunten zijn min of meer, het is nog een beetje kort dag om het nu echt definitief te zeggen, zijn min of meer gelijk. Die zitten op de laatste trough van $1251. Die prijs wordt steeds weer getest. Dat is de afgelopen anderhalve dag, of afgelopen dag eigenlijk, is dat al 6 keer gebeurd. Nou, 5 keer gebeurd. 5 keer wordt die prijs getest. Test slaagt steeds. De prijs duikt steeds weer omhoog. Op het moment dat we die bodem raken van 1251. De laatste keer was een uurtje geleden, trouwens om 10 uur. Of in de candle van 10 uur gaat de prijs weer omhoog. Dus er zit duidelijk een bodem daar. Als dat nog 1 of 2 keer gebeurt, dan hebben we aan de onderkant ook een rechte lijn. En aan de bovenkant een schuine lijn. Een bearish triangle. De prijzen komen steeds dichter bij elkaar. En opnieuw, we zijn al bearish op de urenchart. Maar dan komt er een uitbraak. Die komt absoluut een keer naar verwachting. Nu kijk ik naar die triangle. Alleen maar naar die triangle. En eventjes niet naar de TD sequential of zo. Maar als ik puur naar de triangle kijk, zou ik verwachten dat er morgen rond tussen 3, 4, 5 uur wel eens een uitbraak zou kunnen komen. Dus morgenmiddag is dat. Want als, tenzij natuurlijk al eerder een beweging komt, het is altijd tenzij, het is nooit 100% zeker, maar als die volatiliteit inderdaad lager wordt, als de prijs dus steeds minder beweegt, dan komen we morgen tussen 3 en 5 uur waarschijnlijk wel met zo'n uitbraak, in zo'n uitbraak terecht. En nog eventjes wat gisteren betreft, toen zei ik al gisterochtend toen ik de podcast opnam, van nou, er zit nu support op $1303. Die wordt al een tijd lang getest. En als die prijs daarboven blijft, dan lukt die test. Als hij eronder duikt, ja, dan hebben we duidelijk een downtrend te pakken. En hij ging eronder. De test van gisteren is mislukt inmiddels. De support van $1,303 heeft het niet gehouden. En er is dus ook een nieuwe trough ontstaan, nu van $1,251. Dus samenvattend, de prijsontwikkeling van Ether op de dagchart is nog steeds bullish. Ziet er prima uit allemaal. Maar op de urenchart zien we een herhaling van wat we gisteren al min of meer zagen. Daar zijn we nu bearish. En langzaam dicteert snel, laten we eerlijk zijn. Maar dit is toch wel een duidelijk signaal wat er nu wordt afgegeven op de urenchart. Als de prijs nu niet relatief snel, bijvoorbeeld morgenmiddag als er een uitbraak komt, naar boven schiet en door die 13,75 heen gaat, is er naar mijn mening een grote kans dat de prijs verder daalt en we daar dus ook een behoorlijke correctie gaan zien op de flinke prijsstijging die we de afgelopen tijd natuurlijk hebben meegemaakt. En dan zul je dat ook terug gaan zien op de dagchart. Misschien zien we dat allemaal nog voor het weekend. Ik ben benieuwd of datgene wat ik hier roep ook daadwerkelijk uitkomt. En ik zeg het al, het is datgene wat ik roep. Het is mijn mening. Neem vooral geen enkele aankoop- of verkoopbeslissing op basis van wat iemand je vertelt. Ook als het op YouTube is, heeft dat verder natuurlijk geen enkele betekenis. Doe altijd je eigen analyse. Kijk naar indicators, kijk naar trends, kijk naar momentum. Om te bepalen of het wel of niet, naar jouw mening, de kant op gaat met de prijs waar je een beslissing op wilt nemen. Kom ik zo nog even op terug, op die trend, momentum en volume indicators trouwens. Eerst even goud. Nog steeds bearish. De prijs van goud is op weg nu naar een nieuw dieptepunt. Als de niet echt een nieuw dieptepunt, maar de vorige trough van $1,826, die zal worden getest. Het voortschrijdend gemiddelde over de laatste 200, dus de MA200. Daar zit de prijs nu bovenop. Op dit ogenblik houdt die support nog op $1,846, maar ik denk dat de prijs eronder gaat duiken. Het zou mij niet verbazen als ik naar deze chart kijk, die er af en toe even bullish uit leek te zien, maar nu weer niet, dat we naar beneden gaan, dat die prijs van goud onder die $1,826 duikt. Ook omdat als je naar de Fear and Greed Index kijkt, er niet zoveel belangstelling is voor safe havens op dit ogenblik. De meeste mensen proberen nu toch hun geluk uit op de aandelenmarkt. En dat betekent dat ze wegvluchten uit veilige havens, zoals bitcoin en goud. In de bitcoinprijs zien we het al terug, die daalt eerder dan dat die stijgt op het ogenblik. In de goudprijs zien we het al terug, die daalt eerder dan dat die stijgt op het ogenblik. En de reden is, mensen zitten in de aandelenmarkt. Daar is men hebberig nog steeds. Men is eigenlijk nog ongeveer net zo hebberig als gisteren. Iets meer hebberig zelfs. Hebberiger, als je dat kunt zeggen. 62%, waar het gisteren is gesloten op 58%. Dat betekent dat mensen daar nu hun geluk beproeven. En dat betekent dus dat ze niet in bitcoin en goud gaan zitten. Dat merk je ook een beetje terug. Het is niet echt pessimisme, maar laten we zeggen, een beetje de afwachtendheid op die markten. Merk je ook als je naar de heatmap kijkt, de Coin360 heatmap die ik er vaak bij pak. Eerst het goede nieuws, de dominantie van Bitcoin neemt steeds meer af. En dat is met name goed nieuws als je aan het traden bent met altcoins. Want hoe dominanter de Bitcoin is, des te... er is een nieuwe versie available, zie ik. Ik kijk nu even naar mijn scherm, ik zal even reloaden. Maar de dominantie van Bitcoin is nu niet meer zo hoog als die was. En dat betekent dat de dominantie van de altcoins ten opzichte daarvan wat groter wordt. En dat betekent dat ze iets minder snel reageren op wat de Bitcoin doet. Een dominantie van 64% is gewoon nog steeds heel veel. Bitcoin en Ether zijn eigenlijk gewoon de twee marktkapitaalleiders, als je het zo zou willen zien. Maar het is wel kenmerkend dat de dominantie terugloopt. Heeft ook wat te waarde met de eigenlijk consistente koersdaling van de Bitcoin. En we zitten al lang niet meer op de $42,000. We zitten nu inmiddels, als ik dit opneem, het is nu 11:30, $31,400. Een stukje lager. Ook weer 2,5% lager dan gisteren overigens. Ether is wat sneller gedaald. Dat komt door die urenchart ontwikkeling. De trend is nog steeds bullish, maar wel wat sneller gedaald. Polkadot is flink door de vloer gezakt met 7%. Ripple krijgt een klap vandaag. Ook omdat er weer een aankondiging is geweest van een mogelijke rechtszaak die gaat komen. Kortom, dat ziet er allemaal niet zo heel florissant uit. Maar ook winnaars als Litecoin, Cardano zijn flink gezakt. Kortom, het is allemaal wat bloederiger op dit ogenblik. Niet heel spectaculair laag, maar wel wat lager. Je ziet het ook terug als je kijkt naar de CryptoCoiners scanner informatie. Als je kijkt naar de gemiddelde prijs van alle altcoins over de afgelopen dag, of eigenlijk nu, uitgedrukt in Bitcoin, vergeleken met een dag geleden, dus vergeleken met gisteren om 11:30, dan zien we een daling van 1, ik moet eerlijk zeggen, ik heb de barometer om 11 uur opgevraagd, maar die data is nog steeds relevant, 1,4% in de plus. Dat ziet er dus gunstig uit over de laatste dag. Maar over de laatste 4 uur zeker niet. 0,7% in de min, de gemiddelde prijs van alle altcoins. En over de afgelopen uur ook in de min, 0,1%. Dat maakt het nu lastig om te gaan traden. Dus kijk uit, als je gaat daytraden, Pas op dat je niet in allerlei altcoins stapt en vervolgens verrast wordt door de ene glijbaan na de andere, tenzij je gek bent op glijbanen zoals ik. Dan vind je het alleen maar mooi. Je kunt bijkopen, misschien nog een keer bijkopen en uiteindelijk met een mooie winst uit zo'n trade stappen. Maar als je een beginnend trader bent en je bent nog wat bang voor die glijbanen, kijk dan uit vandaag, want die barometers staan niet overtuigend in de plus. En dat druk ik me voorzichtig uit. De globale trend, die ziet er prima uit. Nog steeds bullish, bijna 30%, 29,2% bullish. En je ziet het, in de top 10 van bearish munten is de 10e plaats wordt bezet door een munt met een bearish graad van 52%. Dat is niet zoveel. En als je kijkt naar de top 10 van de bullish munten, de 10e plaats wordt bezet door een munt met een bullishheid van 96%. Kortom, de markten zijn overtuigend meer bullish over het algemeen nu dan bearish. Als het gaat om de bitcoinmarkt. En ook de dollarmarkten, 27% bullish. Kortom, dat ziet er allemaal heel erg mooi uit. Ook als je, ik scroll nu even heen door een aantal meldingen dat net is binnengekomen. En je ziet dat best wel veel meldingen op dit ogenblik gewoon bullish zijn. Er komen meldingen binnen, bijvoorbeeld voor een munt hier is de Pax Gold is zelfs bullish ten opzichte van de bitcoin. Er zijn er heel veel die duidelijk een bullish karakter geven. Als het gaat om alle charts van een specifieke munt. En dat is gewoon op zich een mooi teken voor traders die met altcoins gaan traden, altcoins kopen voor bitcoin en weer verkopen. Dat er mooie winsten te pakken zijn, maar houd alsjeblieft die barometer goed in de gaten. Want als opeens die bitcoin snel gaat bewegen, op de urenchart bijvoorbeeld, zie je dat het beste, daar komt alles ook een beetje bij elkaar. Ik zei het net al, het is niet echt een signaal waar je veel mee kunt, want ik zie nog te weinig raakpunten hier. Maar als er een uitbraak komt, want zo breed zijn die banden nou niet meer, 5-6% is een stuk minder dan dat het een week geleden was bijvoorbeeld, of zelfs 3 dagen geleden was. Als die uitbraak komt, en ja, hij komt een keer, dan gaat het opeens, en we hebben dit al gisteren een keer gezien, we hebben dat eergisteren een keer gezien, dan gaat het opeens hard naar beneden, al is het vaak maar tijdelijk met die altcoins. Ja, dan wil je niet opeens worden uitgestopt of veel verlies maken op een trade of te lang in een trade blijven zitten. Dus kijk daar een beetje mee uit. Maar nogmaals, de markten staan er veel, veel, veel beter voor dan 1, 2, 3 weken geleden om deze tijd. Met name, ik heb het dus over de altcoin-markten. Oké, tot zover de charts voor nu. Dan even het hoofdthema van vandaag. Veel mensen vragen, dit is een van de absoluut meest gestelde vragen in de Telegram-groep. Wat gaat de bitcoin doen? Is dit het einde van de daling? Gaan we naar de $20.000 toe? Gaan we nog naar de $40.000 toe? En iedereen heeft daar natuurlijk wel een mening over. Iedereen laat daar zijn of haar licht graag over schijnen. Ik doe dat ook als ik de charts bekijk. En veel mensen zeggen van, ja, hoe doe je dat nou eigenlijk precies? Wat zit daarachter? Wat je doet op zo'n moment is niet kijken naar de fundamentele waarde van de bitcoin, maar je kijkt met name naar de prijsontwikkelingen ervan op basis van charts. Dus je kijkt, zoals we dat noemen, naar de technicals. En die technicals zijn gebaseerd, waar je naar kijkt, zijn wat mij betreft vaak gebaseerd eigenlijk op 4 dingen, maar eentje laat ik even buiten beschouwing. Met name 3. Je wilt eigenlijk weten wat de trend is. Is de trend opwaarts of neerwaarts? Een opwaartse trend wordt ook wel bullish genoemd en een neerwaartse trend wordt ook wel bearish genoemd. En een trend is meer dan 1 candle of zo. 1 moment waarop de prijs is gestegen of gedaald ten opzichte van het moment daarvoor. Dus als je 2 prijzen met elkaar vergelijkt, de prijs van nu en de prijs van een uur geleden, en de prijs is nu hoger dan een uur geleden was, is de trend niet opwaarts. De prijs is gestegen, maar dat is alles. Maar die prijsstijging kan plaatsvinden in een neerwaartse trend, hoe gek het ook klinkt. Dus je kunt in een neerwaartse trend zitten en vervolgens een prijsstijging zien. En stel dat je er een chart bij zou pakken. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de chart van gisteravond, de bitcoin versus de dollar. Je kijkt naar de urenchart, dan zie je dat we gisteren, of dat we op dit ogenblik op de urenchart in een trend naar beneden zitten. Ik ga je zo meteen vertellen hoe je dat zelf kunt zien. Maar de prijs kan zomaar even in zo'n trend naar beneden stijgen. Bijvoorbeeld gisteren om 3 uur gistermiddag begon de prijs te stijgen, terwijl we nog steeds in een neerwaartse trend zitten. Dus de prijsstijging op de wat kortere termijn, van candle tot candle, heeft niet veel te maken met wat de trend zelf doet. Een trend is eigenlijk de richting waarin de prijs zich globaal beweegt. Dus het is een van de dingen die je absoluut wilt weten. Als de trend van een munt of van een aandeel bearish is, dus neerwaarts is, is de kans dat de munt op de wat langere termijn gaat dalen groter dan dat die munt in prijs gaat stijgen. Tussendoor kan er een prijsstijging komen. Dat zie je bijvoorbeeld terug, wat ik net zei, gistermiddag tot gisteravond. Maar daarna zal de prijs weer dalen, omdat de trend immers neerwaarts is. Dus blijkbaar moet er iets anders gebeuren dan alleen maar een prijsstijging om een trend om te keren van neerwaarts naar opwaarts. Ook daar kom ik zo op terug. Maar eerst eventjes, een neerwaartse trend herken je aan een aantal signalen, aan een aantal dingen die je op een chart kunt zien. Je kunt er allerlei indicators op loslaten, maar eigenlijk is dat niet eens echt nodig. Je kunt ook gewoon kijken naar alleen de candles. En de methode die ik vaak gebruik, of eigenlijk altijd gebruik, om te bepalen of we in een opwaartse, een bullish, of in een neerwaartse, een bearish trend zitten, zijn de zogenaamde toppen en dalen, de peaks en troughs. En die methode heb ik echt niet helemaal zelf bedacht. Integendeel, hij is bedacht door meneer Dow al in 1930, geloof ik, vorige eeuw, om als manier om aan te geven wat de trend is. En meneer Dow zei het eigenlijk heel eenvoudig. Een trend wordt gekenmerkt door pieken en dalen. Als de pieken steeds hoger worden en de dalen ook, dan is er sprake van een opwaartse trend, een bullish trend. En andersom ook. Als de pieken steeds lager worden en de dalen ook, dan is er sprake van een neerwaartse trend. Dus dat is één van de manieren om er naar te kijken. Worden de pieken steeds hoger en we dalen ook, dan heb je een opwaartse trend te pakken. Worden de pieken steeds lager en we dalen ook, dan heb je een neerwaartse trend te pakken. En dat is al een hele duidelijk signaal voor jou, of een manier om te gaan voorspellen waar het heen gaat met de prijs. Er zullen weinig analisten zijn die op dit ogenblik kijken naar de dagchart van de Bitcoin en zien dat er een neerwaartse trend aan de gang is. Die zullen voorspellen dat de prijs nu op korte termijn veel zal stijgen. De meeste analisten zullen nu op basis van de peaks en troughs analyse van meneer Dow eerder concluderen dat de prijs zou kunnen gaan dalen. Dus dat is al een van de dingen die je kunt doen. Dus gaan we snel naar de $42.000? Nou, ik denk het niet. Het kan natuurlijk gebeuren, want Bitcoin vaart eigenlijk altijd zijn eigen koers. Het is een super eigenwijze munt. Maar elke technische analist zal op basis van de huidige chart zeggen, nee, waarschijnlijk niet. Waarschijnlijk komt er eerst nog een daling. Totdat die trend omkeert naar stijgend, naar opwaarts, naar bullish. Dan kun je met een grote mate van zekerheid voorspellen dat er niet een daling komt significant ver naar beneden, maar dat er echt een stijging komt, een daling naar beneden, zeg ik het weer. Dus trend is blijkbaar belangrijk om te bepalen waar het heen gaat met de prijs. Maar trend wordt altijd voorafgegaan door twee dingen. Een trend wordt voorafgegaan door het momentum en door het volume. Laten we eens even kijken naar momentum. Momentum geeft eigenlijk aan hoe snel een trend stijgt of daalt. Dus de trend is de beweging over het algemeen. Als je bijvoorbeeld nu zou kijken naar de dagchart van de Bitcoin en je spoelt even terug naar de periode, laten we zeggen, tot 8 januari en je begint rond 16 december, dan zie je zo'n parabool ontstaan, zo'n kromming naar boven toe, wat aangeeft dat de prijs snel stijgt. Ook de trend stijgt snel, gaat steeds sneller opwaarts. En dat wordt min of meer bepaald door het momentum. En momentum zou je kunnen zien als hoe hard er op het gas wordt getrapt. Je kunt de ontwikkeling van de prijs en dus de trend die daarbij hoort eigenlijk heel goed vergelijken met wat een auto doet. Stel je hebt, ik pak dat voorbeeld er vaak bij. Even uitgaan we dat je niet de rem ingedrukt houdt of de koppeling ingedrukt houdt. Maar stel je hebt een automaat, je hoeft ook niet te schakelen. En de motor draait en er zit brandstof in de tank en noem maar op en zo. Op het moment dat jij op het gaspedaal trapt, dan genereer jij momentum. En de auto rijdt nog niet. Het eerste wat gebeurt is dat er momentum wordt gegeven. Dat wordt ook wel koppel genoemd. En vlak daarna begint de auto te rijden. Dus de auto begint te rijden, er ontstaat een trend, een voorwaartse trend. En die trend die is het gevolg van het momentum dat jij hebt gecreëerd doordat je op het gaspedaal hebt getrapt. En als de auto eenmaal rijdt en je wilt stoppen, dan wil je eigenlijk een neerwaarts momentum creëren. En de auto moet langzamer gaan rijden. Dat doe je erop de rem te trappen. Maar de auto staat niet meteen stil als jij op de rem trapt. Het duurt even voordat de auto langzamer gaat rijden. En hoe harder jij op de rem trapt, des te korter het duurt voordat de auto stilstaat. Dus des te sneller de neerwaartse trend gaat. Maar momentum, het op het gaspedaal trappen of het op de rem trappen, dicteert dus wat de trend gaat doen. En momentum komt dus altijd voor de trend. Vandaar dat momentum indicators zo handig zijn om te bepalen waar het met een trend naartoe gaat. En een voorbeeld van zo'n momentum indicator is de indicator die wij altijd gebruiken in de cryptocurrency strategie als het gaat om traden, de stochastic oscillator. Maar er zijn er nog veel meer. Je kunt kijken naar de RSI, je kunt de MACD erbij pakken. Er zijn tientallen momentum indicators. De unbalanced volume indicator, nou, die wordt eerder als volume indicator gezien, kun je als momentum zien. Maar een ander voorbeeld is de MFI, de Money Flow Index Indicator. Die gebruikt onder andere het volume, waar ik zo meteen op kom, in combinatie met de prijsontwikkeling, om te kijken wat het momentum is. Gaan we sneller omhoog qua prijs? Gaat de trend sneller omhoog? Of gaat de trend juist sneller naar beneden? En stel je nou het volgende eens voor, je ziet een opwaartse trend. Dus zo'n parabool, zoals we bijvoorbeeld bij de Bitcoin hebben gezien in de laatste weken, in de periode tot, wat was het, de 8 januari. En je ziet vervolgens het momentum snel afnemen. Oftewel, je ziet dat er op de rem wordt getrapt. Dan weet je dat het niet lang meer duurt voordat de trend omkeert van stijgend naar dalend, wat er nu gebeurt. Dat gebeurt bijna altijd. Er zijn al wat uitzonderingen, maar het feit dat het momentum voor de trend uitgaat, wordt heel vaak bevestigd. Dus als jij een momentum indicator aan hebt staan, die laat zien dat het momentum omkeert of juist toeneemt, kun je er donder op zeggen dat of de trend omkeert of de trend ook toeneemt. Die kans is heel erg groot. Dus momentum gaat voor de trend. Maar momentum kan het niet alleen. Je hebt nog iets anders nodig, net als in een auto. Je kunt een gaspedaal hebben waar je hard op kunt drukken, maar als er geen brandstof in je tank zit, dan zal je auto geen meter gaan rijden, hoe hard je ook op het gaspedaal drukt. Als er geen remvloeistof in je auto zit, zal je auto echt niet stoppen, hoe hard je ook op de rem drukt. Je hebt dus nog iets nodig, je hebt nog een brandstof nodig. Laten we vooral even focussen nu op het gaspedaal. En die brandstof, dat is het volume. Dus volume is de brandstof van de trend. En volume is eigenlijk niets anders dan de hoeveelheid van iets die in een bepaalde tijd wordt verhandeld. Dus als je kijkt naar een chart, bijvoorbeeld weer de Bitcoin chart, je pakt de dagchart erbij, je kijkt bijvoorbeeld naar 11 januari, dan zie je dat er heel veel is verhandeld op 11 januari, want het volume, dat wordt vaak aangegeven door een staafdiagram, is echt veel hoger dan in de dagen, zeg maar rustig, weken ervoor. Sterker nog, bijna maanden ervoor. Het volume is niet zo hoog geweest sinds juli 2020. Voor de eerste keer dat het volume zo hoog was, was 11 januari, 6 maanden later. Dus veel volume geeft aan dat er blijkbaar iets significants gebeurt met het momentum en met de trend. En dat blijkt trouwens ook als je naar die chart zou kijken, als je kijkt naar de Bitcoin versus de dollar chart, dan zie je op 11 januari een enorme hoop volume erbij komen, terwijl de prijs aan het dalen is. Dus er is heel veel interesse om die munt te kopen terwijl de prijs daalt. En de prijs daalde stevig op 11 januari. Die vloog zelfs even, voordat hij uiteindelijk op een hogere prijs sloot, 20%, bijna 21% naar beneden, om uiteindelijk 7% lager te sluiten. Maar dat volume wat vervolgens optreedt, de enorme hoeveelheid munten die wordt verhandeld, geeft aan dat er vraag begint te ontstaan. Mensen willen die munt graag hebben, want als er geen volume is, betekent het eigenlijk, er wordt niet gehandeld, niemand wil de munt hebben, dan zal de prijs van de munt automatisch dalen. Maar in de situatie die je ziet gebeuren op 11 januari, als je naar de dagchart kijkt, van de Bitcoin, heel veel volume, de prijs daalt snel, dan komt er bijna altijd een terugslag. En dat gebeurde ook, want 1, 2, 3, 4 dagen later, de prijs bleef maar stijgen als gevolg van dat toenemende volume. Volume wordt ook vaak vertaald trouwens met het woordje interesse. Dat wil niet zeggen dat er vraag naar is, het wil niet zeggen dat er veel aanbod is, het wil alleen maar zeggen er is interesse in de munt. Er is interesse om in die munt te handelen. Voor welke prijs dan ook. Volume staat in feite los van de prijs. Het geeft alleen maar aan dat er interesse is om in die munt te handelen. Maar volume gaat dus voor de prijs. Gaat voor de trend. Volume is de brandstof van de trend. En volume in combinatie met momentum kunnen jou helpen om te voorspellen waar het heen gaat met de prijs. Een paar voorbeelden. Het momentum stijgt en de prijs stijgt ook. Sterker nog, de prijs stijgt behoorlijk snel. Er is behoorlijk wat momentum, dus er is een opwaartse trend. Maar het volume neemt snel af. Dat wordt ook wel een bull trap genoemd. Een val voor de bulls, voor degene die een opwaartse prijs verwachten en daarnaar handelen. Want als het de interesse afneemt, het volume neemt af en de prijs stijgt, duurt het niet lang voordat de FUD eruit is en de prijs begint te dalen. Dat is het effect van zo'n zogenaamde bull trap. Normaal gesproken, er zijn altijd wat afwijkingen en ik kan in deze podcast natuurlijk niet concreet op alle situaties ingaan, maar over het algemeen kun je mooie parallellen zien. Ik zal er even een paar noemen. Als de prijs stijgt en het volume gelijk blijft, is dat absoluut een bevestiging van het feit dat de trend bullish is. Dus een gelijkblijvend of licht stijgend volume bij een stijgende prijs betekent dat de stijging een gezonde stijging is. Er is belangstelling, er is interesse, er blijft belangstelling, er blijft interesse, er wordt gehandeld. Dus de vraag is aanwezig, het aanbod waarschijnlijk wat minder, daardoor stijgt de prijs, prima. Als het volume snel stijgt en de prijs stijgt ook, dan is er sprake van een zogenaamde FOMO run, een angst om de boot te missen, rally, oftewel een rally betekent een prijsstijging, een ritje naar boven, zoals het op de beurs wel eens wordt genoemd. FOMO is een afkorting van fear of missing out, de angst om de boot te missen. En als je dus meer interesse ziet ontstaan, het volume stijgt en de prijs stijgt ook al, is er buitensporig veel interesse die vaak gebaseerd is op een hype, een FOMO-gevoel, een gevoel om de boot te missen. Dat duurt vaak niet lang. Als je zo'n FOMO-run ziet ontstaan, en je ziet hem ook enigszins ontstaan als je kijkt naar de prijsontwikkeling van Bitcoin in de periode van begin januari, zeg maar eind december, begin januari, tot ongeveer 8 januari, 9 januari, je ziet de prijs parabolisch stijgen, je ziet het volume ook parabolisch stijgen, dat is FOMO. Dat geeft gewoon aan, hier is een hype aan de gang, dit moet een keer stoppen. En het stopt dan ook een keer. En heel vaak worden FOMO-runs, dus snel stijgend volume eigenlijk. En snel stijgende prijs, parabolisch stijgend, worden heel vaak, eigenlijk bijna altijd, gevolgd door een terugval. En die is er ook gekomen, want toen de FOMO-run voorbij was, toen het hoogtepunt van de prijsstijging was bereikt, het volume bleef maar stijgen, kwam er opeens die drop van in één klap 30%. Want denk niet dat Bitcoin niet in prijs is gedaald. Op 8 januari bereikten we het hoogtepunt van $42.000. In die periode, of sinds 8 januari, is de prijs, het feitelijke dieptepunt vond plaats op 22 januari, afgelopen vrijdag, is de prijs met meer dan 30% gedaald. En dat was iets wat heel veel beleggers en traders op dat moment voor onmogelijk hielden. Mensen zeiden toen die prijs begon te stijgen, oh jee, ik moet nu kopen, FOMO, want anders ben ik te laat, fear of missing out, voordat die prijs daalt, en de prijs daalde wel. Dus mensen hadden beter even kunnen wachten totdat de prijs was gedaald naar een gezonder niveau van ongeveer $30.000 vanaf die 42, 25, 27, 28% lager. Kortom, samenvattend, een snel stijgend volume en een snel stijgende prijs is een FOMO-run. Dat duurt nooit lang. Dat is een onnatuurlijk iets wat er dan op dat moment plaatsvindt, vaak het gevolg van een hype. Als het prijs stijgt en het volume daalt, je weet het, dat is een mogelijke bull trap. De prijs zal dan gaan dalen, want er zit geen fut meer in de markt, er zit geen brandstof meer in de tank. Dus dat hebben we al besproken, we hebben een gelijkblijvend volume besproken, we hebben een stijgend volume besproken met een stijgende prijs. Maar nu andersom, als er geen volume is, er is geen interesse om in de munt te handelen, of als het volume afneemt, er is steeds minder interesse om in de munt te handelen, is dat een heel sterk signaal dat de trend bearish zal worden, dat de trend neerwaarts zal worden. Afnemen in interesse levert eigenlijk altijd een afnemende prijs op. En dat zie je nu bijvoorbeeld gebeuren. Het volume, er zijn altijd wel wat piekjes te vinden en zo, maar door de bank genomen neemt het volume nu van dag tot dag op een paar piekjes na eigenlijk af. En dat zie je ook terug in de trend. Dus een afnemend volume of een niet aanwezig volume, geen interesse, betekent altijd dat de prijs zal dalen. Niemand is geïnteresseerd om erin te handelen. Mensen willen van die munt af, doen hem in de aanbieding, maken hem wat goedkoper en dat levert natuurlijk automatisch prijsdaling op. Vaak is het zo dat als het volume afneemt, het aanbod toeneemt, want de vraag neemt ook af. Dus het aanbod neemt toe, de vraag neemt af, de relatie tussen vraag en aanbod verandert. Er zijn veel meer mensen die het willen verkopen dan die het willen kopen en hop, dan gaat de prijs naar beneden. Als de prijs daalt en het volume neemt toe, is dat vaak een bullish signaal dat er weer belangstelling begint te ontstaan en dat de prijs weer stijgt. Er zijn situaties waarin de prijs daalt en het volume sterk toeneemt. Dat kan bearish zijn, maar ik kan er niet al te veel op ingaan in dit verhaal. Ik wil je eigenlijk laten zien wat de belangrijkste relaties zijn tussen volume, momentum en trend. En daar nog even op terugkomend. Stel, je ziet het volume toenemen. Er begint interesse ontstaan. Je ziet het momentum toenemen, bijvoorbeeld dat je de stochastic oscillator aan hebt staan. Dan kun je er met een goed gevoel van uitgaan dat de trend, als hij al niet bullish is, bullish wordt. En als hij al bullish is, bullish blijft. En dat de prijs zal gaan stijgen. En een ander voorbeeld, stel je ziet het volume afnemen. En je ziet het momentum omkeren van opwaarts naar neerwaarts. Dan kun je er met een goed gevoel van uitgaan dat de prijs zal gaan dalen. Nou, dat zijn een paar van de mogelijkheden die je hebt om te bepalen wat de prijs gaat doen. Dit valt natuurlijk allemaal, wat ik net al zei, onder de noemer technische analyse. Daar is veel meer over te vertellen dan ik nu even in deze podcast kan doen. Maar ik wilde dit toch eventjes met je delen. Dit zijn dus een paar dingen waar je op kunt letten. Op het moment dat iemand je vraagt, wat gaat de Bitcoin nu doen? Zou je kunnen kijken, nou, wat doet het volume op dit ogenblik? Wat doet het momentum op dit ogenblik? Hoe ziet de trend er op dit ogenblik uit? Oké, als ik het allemaal een beetje met elkaar combineer, kun je zeggen, ik ga ervan uit, met een grote mate van zekerheid, dat de prijs gaat stijgen of dalen. In dit geval ga ik er dus vanuit bij de Bitcoin dat we een daling gaan zien. Maar onthoud goed, technische analyse is niet voorspellen wat er gaat gebeuren. Bij technische analyse kijk je naar wat er in het verleden is gebeurd, zodat je een voorspelling kunt doen met een bepaalde mate van waarschijnlijkheid over wat er in de toekomst gaat gebeuren. Ik kan je vertellen, ik heb begin, wanneer was het? Vlak voor de kerst. Daar heb ik een podcast aflevering gemaakt waarin ik zei dat ik er niet van uitging dat we door de $20.000 zouden heen breken. Integendeel. Ik zag eerder een daling dan een stijging. Die zag ik op basis van mijn analyse van de chart. Mijn voorspelling kwam niet uit. Integendeel, je weet wat er is gebeurd. We zijn bij de kerst door de 20k heen gebroken en het heeft niet lang meer geduurd daarna. De eerste week van het nieuwe jaar tot zelfs door bij de 42.000 kwamen. Kortom, die voorspelling is niet uitgekomen. En natuurlijk zijn er trollen die zeggen, eens kijken, je hebt er helemaal geen verstand van. Dat slaat helemaal nergens op. Natuurlijk is het enige wat je kunt doen, kijken naar wat de charts je voorspellen. En op basis daarvan zeggen wat jij denkt dat je ziet. Maar het is niet meer dan alleen maar een mening. Dus maak al wat heel duidelijk als andere mensen aan jou vragen. Hey, je hebt wat verstand van technische analyses. Jij kunt die chart lezen. Wat denk jij dat er gebeurt? Maak al wat heel duidelijk dat je het niet weet. Je kunt alleen maar met een grote mate van waarschijnlijkheid voorspellen wat er gaat gebeuren. Dus dat wil ik je even daar wil ik het even over hebben met je vandaag in deze aflevering van de Crypto Corners podcast. Tot zover vandaag. Nog even twee eigenlijk. De eerste is, als je gisteravond de bijeenkomst hebt gemist, die hoort bij de Zeker Traden met Bitcoin Clinic. Daar kun je overigens nu niet meer voor inschrijven, die is vol, die loopt nu. Eigenlijk zou gisteravond de laatste les zijn geweest, maar er waren zoveel vragen en zoveel verhalen en verslagen van trades die mensen hebben gedaan, dat ik heb besloten om er nog één sessie aan vast te plakken. Je ziet dat eerder terug op je persoonlijke clinicpagina. En die vindt plaats in februari, eind februari, op uit mijn hoofd, de 25e. Maar nogmaals, je persoonlijke clinicpagina wordt eerder bijgewerkt. En de videoopname van de sessie van gisteren, alleen beschikbaar als je dus deel hebt genomen of je hebt ingeschreven voor de Zeker Tweede Clinic. De videoopname staat uiterlijk aanstaande vrijdag online. Dat is één. Dan, als je je hebt ingeschreven voor de clinic die aanstaande weekend begint, technische analyse, daar zijn nu nog een paar plekken voor vrij, maar het zijn er niet meer veel. Elke dag komen er mondjesmaat nog een paar plekken vrij, tot aanstaande zaterdag. Oorspronkelijk zou die clinic het hele weekend plaatsvinden, zaterdag en zondag, met nog een terugkomstsessie over een paar weken. Maar ik heb besloten om dat te veranderen. De eerste sessie is aanstaande zaterdag, dus dat is 30 januari. De tweede sessie is volgende week zaterdag, 6 februari, en daarna komt uit mijn hoofd, maar ik weet niet helemaal zeker, 18 februari geloof ik, komt nog een derde sessie, die is dan 's avonds. Dus dat ik het even weet. Dus het is niet het hele weekend, komend weekend, maar je hebt even rustig de tijd om alle informatie die we zaterdag met je delen te verwerken. En de week daarna zie ik je dan weer op zaterdag 6 februari. Oké, tot zover. En dan tot slot nog even de felicitaties aan mijn zoon, die vandaag 25 jaar is geworden. Maar Daan, ik FaceTime je zo meteen nog eventjes. Dat was hem. Happy trading iedereen. Pas op voor de barometers, voor plotselinge prijsontwikkelingen van de Bitcoin. En ik spreek je morgen weer bij de volgende aflevering van de Crypto Corners podcast. Tot dan. Dag.